Goedemorgen allemaal. Welke dag is vandaag?
Zondag.
Klopt. 5 december. Het is ook Sinterklaas. En toen ik de uitnodiging kreeg om deze dag te spreken, dacht ik van, oh, dat is mooi. Sinterklaas geeft zoveel aanknopingspunten. Daar kunnen we van alles mee doen. Maar soms was dat misschien een te menselijke gedachte, dat weet ik niet. Maar de preek die ik vandaag met jullie ga houden, die gaat niet over Sinterklaas. Want Sinterklaas heeft wel zo'n hele mooie muts op, zo'n mijter. Dat was bisschop, een geestelijk man. En op die mijter, daar staat een kruis. Dus ook Sinterklaas was een fan van Jezus. Want het kruis, dat wijst naar God de Vader, die zijn zoon gaf voor deze wereld. Om redding en nieuw leven te brengen door de kracht van de Heilige Geest. En daar willen we het vandaag over hebben. Maar voordat we het woord gaan openen, wil ik met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we deze morgen weer bij elkaar mogen zijn. Dat we uw naam mogen aanbidden door zang. Dat we u mogen aanroepen in gebed. En dat we mogen horen van u, ook door uw woord te lezen. En als we uw woord openen, dan bid ik, Heer, dat er leven en kracht uit uw woord zal komen. Dat uw geest het woord zal brengen aan ons hart. Heer, help ons om ons hart te openen, om te ontvangen van u, wat u deze morgen wil geven. Amen. Ik ga met jullie spreken en nadenken over wat er in 1 Korinthe 2 staat. Waar Paulus ook begint om te vertellen dat hij niet met wijsheid van menselijke woorden of niet met prachtige redenvoeringen tot de mensen gekomen is, maar dat hij niet anders heeft voorgenomen dan de boodschap van het kruis te brengen. De boodschap, ja, die echt kracht heeft. En dan gaat hij dat zo uitleggen. En dat hele stuk, en dat moet je thuis maar eens lezen. Dan kan je dat even rustig tot je door laten dringen, in laten werken. Maar hij spreekt daarover de wijsheid van God. De wijsheid van God waar deze wereld geen weet van heeft. Gewoon omdat de wereld niet kan begrijpen wat van God is. Omdat ze niet in verbinding staan met God. Dat ze als het ware geen lijntje hebben met God, geen relatie hebben met God. En dan ga ik met jullie lezen 1 Korinthe 2. En ik begin bij vers 12. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling vanwege het woord gebruik. Omdat vleeselijk een iets makkelijker woord is in dit verband dan de onveranderde mens. Dus we gaan het ook hebben over de vleeselijke mens. 1 Korinthe 2 vers 12, daar staat: en wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. Ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk. Als er immer onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben voor Paulus en de ander zegt, ik ben voor Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Paulus, die spreekt tot mensen waarvan hij hoopt dat ze groeien. En hij spreekt over de natuurlijke mens, over de geestelijke mens en over de vleeselijke mens. Als eerste spreekt hij over de natuurlijke mens in vers 14. En dan zegt hij, de natuurlijke mens neemt de dingen van God niet aan. Dat komt omdat hij de dingen van God niet begrijpt. Hij kent Jezus niet. In de cirkel, de invloedssfeer van zijn leven, heeft Jezus, heeft God de Vader, heeft de Heilige Geest geen plek. En op de troon van zijn leven, het centrum van zijn leven, zit hij zelf. Om alles te regelen en te besturen. Maar hij laat zich leiden door zijn menselijke, door zijn natuurlijke, door zijn vleeselijke verlangens. En hij probeert het met zijn eigen talenten, met zijn eigen krachten, met zijn eigen mogelijkheden. En soms vaak met manipulatie te regelen. Want zijn hele bestaan draait in de kern om hemzelf. Is ik gericht. Dat is de natuurlijke mens. In vers 15 gaat Paulus verder. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Dat komt dat de geestelijke mens zich bevindt op een ander niveau. Je zou kunnen zeggen dat is een hemelsniveau. Geen aardsniveau van de natuurlijke mens, maar een hemelsniveau. En de geestelijke mens, die kent Jezus persoonlijk. Heeft een ontmoeting gehad met Jezus. Heeft hem aangenomen als redder en heer. Heeft gezegd, Heer Jezus, kom in mijn hart. Heer Jezus, kom in mijn leven. Heer Jezus, help mij om door uw geest mijn leven te leiden, zodat ik de goede dingen kan doen. En Jezus is zo het centrum van zijn bestaan geworden. Het draait om Jezus. Hij heeft zijn troon, zijn zetel, zijn regeringszetel als het ware afgestaan. En bij alles wat hij doet, vraagt hij zich af, wat zou Jezus doen? Ik heb er wel eens over nagedacht. Dus bij alles wat jij doet, je eerst af zou vragen van, hé, wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus zeggen? Welke keuze zou Jezus maken in deze situatie? Ik denk, als we dat zouden doen, dan zouden we met elkaar ook bruisen voor geestelijk leven. Dan is Jezus ook het centrum van onze gemeente. Dan is alles gericht op hem. En alle activiteiten, alle bezigheden, alles wat ons afkomt, staat onder leiding van Jezus. Maar Jezus brengt daar ook vrede. Hij brengt daar ook harmonie. Dat is wat Paulus verlangt. Dat we zo groeien als gelovigen. Dat we krachtig en sterk zullen zijn. Geestvervulde christenen die verstaan wat God wil in ons leven, persoonlijk. En wat God wil in de gemeente, wat God wil in de gezinnen, wat God wil op ons werk en op al die andere plekken waar we zijn. Maar in hoofdstuk 3 zegt Paulus tegen de gemeente in Korinthe: ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot mensen die geest vervuld zijn, maar als tot mensen die vleeselijk zijn. Hij zegt, jullie zijn onveranderd. Als ik naar jullie kijk, dan zie ik geen geestvervulde christenen. Maar dan zie ik mensen die net zo leven als de natuurlijke mens. Ik zie eigenlijk geen verschil. Aan de buitenkant valt het niet op dat Jezus wel een plek in je leven heeft, want dat heeft Jezus. Alleen bij de vleeselijke mens is Jezus wat op de achtergrond geraakt. En is het ik stiekem weer op de troon gekropen. En weten we het stiekem, of minder stiekem, beter dan Jezus. En wat God ons aanreikt door zijn Heilige Geest. En proberen we weer met eigen kracht. En met al de dingen die de wereld ons ook aanreikt om vooral te doen. Proberen we ons leven op orde te brengen. Ons leven te leven. Maar het wordt weer een zootje. Het wordt weer een puinhoop. We maken er een rotzooi van. En stiekem draait het weer om de mens zelf en is Jezus bijzaak geworden. En Paulus die is daar verdrietig over. Dan zeg ik, kon jullie niet geven wat er te geven is. Dat brengt mij, heb jij dat verlangen? Is er bij jou dat verlangen? Een verlangen dat God aan jou geeft de volle maat wat hij te geven heeft. Ik moet daarbij denken dat ik was nog amper een tiener. Ik denk dat ik 11 was. Er was een kruispunt in mijn leven. Ik was in de kerk opgegroeid. Maar ik merkte ergens, er kloppen dingen niet. En ik was aan het afwegen, jong als ik was. Welk spoor neem ik? Op een gegeven moment, ook via een boekje van Schatgraven, van Else Vlug, heb ik ergens ingevuld dat ik Jezus wilde volgen. Maar ik heb ook, en dat weet ik nog, tegen God gezegd van Heer, als ik u volg, dan wil ik ook alles. Ik wil het niet half. Want in de kerk waar ik zat, zat barstens vol met gelovigen. Maar er mocht een handje vol aan het avondmaal. Want de rest voldeed niet. Ik heb tegen God gezegd, Heer, ik wil u volgen. En dan wil ik ook alles. En dan wil ik ook aan het avondmaal. En dat was toen het hoogst haalbare. Welke verlangens heb jij? Verlang je gewoon dat het, als je leven maar redelijk comfortabel is, dat het goed is en dat God daarvoor zorgt? Of is er in jouw hart ergens een diep verlangen dat God iets kan doen? Dat God iets tevoorschijn mag roepen? Dat er iets in jouw hart is wat misschien al heel lang geleden geplant is, maar wat nog niet tevoorschijn gekomen is? En wat wil ontstaan door de kracht van de Geest? En ik wil je vragen, als dit voor jou geldt, hou het dan niet tegen. Hou het niet tegen. Maar vraag aan de Geest of dat het tevoorschijn mag komen. En hij gaat je leiden. Hij gaat je leiden. Dit had ik niet... Ja, ik ben er weer. Hoe kom je nu van de natuurlijke mens naar de geestelijke mens? Nou, de weg van de natuurlijke mens naar de geestelijke mens, dat is een weg die vooral de Vader met je gaat. We hebben al gezongen, Gods oneindige liefde, die je blijft achtervolgen. Weet je, als God je achtervolgt, en God achtervolgt ons allemaal, daar stopt hij niet mee. Eén ding wat God niet kan, en dat is stoppen, om jou te achtervolgen, met zijn liefde. En God werkt met zijn geest in de wereld. Hij werkt daar met zijn geest. En als zijn geest jouw geest mag aanraken, dan gaat hij je overtuigen van zonde, dat je je doel mist. Hij gaat je overtuigen van oordeel, dat daar het missen van je doel, dat dat gevolgen heeft, die allerminst prettig zijn. Dat het een kloof geeft tussen zijn liefde. Hij gaat je overtuigen van gerechtigheid. Dat is de brug die jij over kan naar God. Om zijn hand te pakken. Weet je, en als je dat doet, als jij je bekeert. En bekeer is niet anders. Je gaat je eigen weg. Dat je 180 graden draait. Zeg, Heer, u bent voor mij aan het kruis gegaan. U bent daar gestorven om mij leven te geven. Heer, geef mij dat leven. En ik geef mij aan u en verander mij. En God gaat dat doen. Want het is Gods geest die je wedergeboren laat worden. Het is Gods geest die nieuw leven geeft. Een ander leven. Een hemels leven. En God heeft daar vele manieren gevonden om jou te bereiken. Om anderen te bereiken die hem nog niet kennen. En daar wil hij trouwens ook jou voor gebruiken. Hoe komen we dan van geestelijk naar vleeselijk? Nou, dat gaat meestal heel langzaam. Heel geleidelijk. Heel langzaam wordt de aandacht afgeleid. Of je wordt een beetje verleid. Of je wordt door bepaalde gedachten, woorden van anderen wat misleid. Zonder dat je het in de gaten hebt, verschuift de aandacht van Jezus naar iets anders. Naar iets wat in deze wereld is, naar iets wat groot is, naar iets wat schreeuwt om aandacht. Waardoor je de aandacht voor de zachte en de lieflijke stem van Jezus wat minder hebt. Hem wat uit het oog verliest. En dat hij steeds verder op de achtergrond raakt. Want de Heilige Geest en Jezus, God de Vader, zij zijn zo gentle. Zij dringen zich niet op, maar ze verlangen ernaar om dicht bij je te zijn. En als de aandacht verschuift en jijzelf weer op de troon bent gekropen en zelf probeert weer een teugel in handen te nemen die je eerst aan Jezus had overgegeven en je niet meer laat luisteren door de fluisteringen van de Heilige Geest, maar door de harde stemmen in deze wereld, dan wordt het langzaam of snel weer een chaos in je leven. Weet je, en Jezus zit wel in jouw invloedssfeer. Hij is heel dichtbij. Alleen je gebruikt hem niet. Lieve mensen, ik ken dit uit ervaring. En echt, dit is het meest miserabele leven wat je kan leven. Want je hebt zowel het een niet, als het ander niet. Want je kan dan bijna nog beter voluit in de zonde leven, zodat je een groot verschil ziet met het leven van Jezus. Dan dat je een beetje in dat miserabele, in dat halfslachtige, in dat beroerde midden zit. Een beetje van dit en een beetje van dat is net van allebei helemaal niks. Ik ben overgeleverd aan jezelf. En hoe kom je dan weer terug als je merkt dat je weer door natuurlijke verlangens of door je eigen gedachten afgedwaald bent? Nou, van vleeselijk naar geestelijk, dat is de weg van geestelijk ademhalen. Ik heb daar een keer eerder over gesproken. Je erkent en je beleidt dat het misgegaan is. Je vraagt vergeving en je vraagt weer opnieuw. Heer Jezus, wilt u de teugels opnieuw in handen nemen? En vervul mij met uw geest, zodat ik weer een geestvervuld leven kan leiden. En dat is soms zo dichtbij. Soms is het ook zo'n gevecht. Dan komt het vleeselijke op je aan, vaak op dezelfde dingen. Ik weet nog, ik denk dat 25 jaar geleden was dat ik een sprekerstraining deed. En ik kreeg een vriendelijk en welgemeend advies. Hou je bezig met kinderwerk, maar ga niet voor de groep staan. Weet je wat zulke woorden doen? Iedere keer, als ik hier sta, moet ik over die drempel. Dat dat stemmetje me probeert te vertellen. Kees, je kan niet spreken. Maar weet je, toen Jezus mijn leven inkwam, toen ik 11 was, veranderde er iets. Toen ik leerde wat het was om geestelijk te leven, veranderde nog iets. Er kwam een diep verlangen om te spreken over Jezus en dat bij anderen bekend te maken. En het verlangen om te spreken over Jezus is groter dan de angst die mij weerhoudt. En daarom sta ik hier iedere keer weer. Want de liefde voor Jezus, die Hij voor mij heeft, die gun ik iedereen. Want die is zo geweldig. En die liefde, volmaakte liefde van God de Vader, verdrijft iedere angst. Ook de angst om hier te staan. En voor jou is dat misschien anders. Maar probeer eens te kijken waar jij dat herkent. Waar is er een verlangen, waar ik net over sprak, in jouw hart, wat wil ontstaan? En welke angst houd je daarvan af? En wat heb jij van Jezus nodig om die angst te overwinnen, zodat de liefde, dat je door de liefde gedreven wordt. En dat je geest vervuld kan doen wat God voor jou bedoeld heeft. Hoe ziet geestelijk leven eruit? We gaan naar Petrus. Ik kwam bij Petrus omdat hij ook schrijft over de vleeselijke mens. 1 Petrus 2. Mag je ook thuis lezen. Anders wordt het te veel voor nu. En ik ga met je lezen 1 Petrus 3. Vanaf het 8e vers. En op het plaatje zie je een lampje. En dat is wat Petrus denk ik ook bedoelt. Want hij had gehoord dat Jezus zei: jullie zijn het licht van deze wereld. En als je geest vervuld bent, dan ben je een licht in deze duistere wereld. En deze wereld wordt donkerder. Maar als wij meer met de geest vervuld worden, gaan we steeds meer licht geven. En als de wereld donkerder wordt, ga je sowieso steeds meer opvallen. En dan gaan mensen iets aan je zien. Daar spreekt Petrus over, 1 Petrus 3. Ten slotte, wees allen eengezind, vol medeleven. Heb de broeders lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. Maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Dat is ook wat een geestelijk mens doet. De anderen zegenen als er kwaad over hem gesproken wordt. Of als hij kwaad hoort. Hij gaat niet tegen het kwaad in. Maar hij brengt het goede van God. Door de kracht van de geest die in hem is. Want, zegt Petrus, wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad. En zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen? Als u navolgers bent van het goede. Maar ook, als je zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig, dan bent u ook gelukkig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, de mensen in de wereld. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heer in uw hart. En wees daarbij altijd bereid om verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en met eerbied. Weet je, mensen gaan zien als je zo leeft, dat er iets is in jou wat ze niet kennen, maar wat ze wel willen hebben, omdat ze daarna gaan verlangen. En dan mag jij verantwoording afgeven, dan mag jij vertellen van de hoop die in jou is. En ook al stormt het dan in de hele wereld, als Jezus in jouw boot is, hoef je niet bang te zijn. Want Jezus geeft vrede. In ieder geval in jouw hart. Dan kunnen je omstandigheden nog schudden. Maar Jezus is daarbij. Jezus is daarbij. En dat is zo mooi om te weten. En dat is wat, ja, wat wij mogen doen in deze wereld. Dat is wat wij hebben te doen in deze wereld. Wij mogen Jezus vertegenwoordigen. En de hoop die Jezus brengt, die mogen we bij ons dragen. En de hoop mogen we uitdelen. Want mensen gaan schreeuwen om hoop. Het gaat erger worden, mensen. Want de Bijbel die zegt dat in het einde tijd de liefde zal verkillen. Mensen zullen wanhopig worden. Maar de geestvervulde christen heeft de hoop van de Heere Jezus Christus. En de verlossing en de opstanding en het echte leven. En daar mogen we van getuigen. We hoeven nergens bang voor te zijn. Want die kracht van God die is in ons. En die kracht van God wil door ons heen de ander bereiken. Zodat God met ieder op deze wereld tot zijn doel kan komen. Dat is het diepe, diepe verlangen van het vaderhart van God. En dan kom ik nu bij de vraag. Als Paulus dit zo schrijft, de natuurlijke mens, de geestelijke mens en de vleeselijke mens. Eén van die drie ben jij. Ben jij de natuurlijke mens waar Jezus nog buiten de invloedssfeer van het leven staat? Dan wil ik je vragen om je om te draaien. 180 graden. Je rug niet meer naar Jezus toe te keren, maar hem zijn als het ware in zijn gezicht aan te kijken. Hem in zijn ogen te kijken. En daar de liefde te zien. Maar ook de traan over alles wat er mis is gegaan in jouw leven. Waar jij pijn van hebt, daar heeft Jezus ook pijn van. Zie het in zijn ogen. En geef je leven aan Jezus. Of ben jij die geestelijke mens, die volwassene in geloof, al jaren op weg met de Heer. En je kent de klappen van de zweep, je hebt alles al doorstaan. Weet je, zulke pilaren heeft de gemeente nodig. Hebben anderen nodig om zich op te trekken, maar ook tot die volwassenheid te komen. Maar ik wil je dan vragen, wat is er in jouw leven wat nog niet tot ontplooiing is gekomen, wat nog niet ontstaan is, wat nog niet gegroeid is en wat de komende tijd mag groeien. Maar mijn vraag is, eigenlijk is het Gods vraag, mag ik je verrassen? Mag ik jou verrassen? Opnieuw. En misschien als derde mogelijkheid ben jij die vleeselijke mens. Heb je ooit Jezus aangenomen in je leven? Was je ooit vol van Jezus en is dat langzaam weggeëbt? Dan hebben de zorgen van de tijd de plek ingenomen. Dan vraagt God jou vandaag. Wil je je omdraaien? Wil je hiervan bekeren? En wil je de teugels van je leven, wil je de leiding van je leven opnieuw aan Jezus geven? Mag hij opnieuw op de troon gaan zitten van jouw leven en jou helpen. Weet je, en dat kan heel veel keer. En misschien denk je van ja, dat heb ik al 1133 keer gedaan. En dan zegt de Vader tegen je, wat ben ik trots op jou. Dat je het al 1133 keer gedaan hebt. Zoveel keer gestruikeld en zoveel keer weer opgestaan. Wat een verlangen heb jij. Weet je, ik ga je helpen. We gaan samen de rotzooi opruimen. En we maken er iets moois van. En joh, ik hoop niet dat het nodig is. Maar als je de 1134ste keer komt, ben je hartelijk welkom. God wil je altijd welkom. Dat is zo mooi om te weten. Wie van de drie? Maak een keus. Dan ga ik bidden. Als ik voor je, als ik ga bidden, wil ik ook vragen om te reageren naar God. Laat het hem weten. Je kan het doen door te gaan staan, of door het uit te spreken, maar laat het God weten. Ja, Heer, zo komen we tot u. We hebben uw woord geopend, erin gelezen, en uw hart roept, uw hart verlangt en uw hart smeekt ons om te luisteren. Heer, en ik bid voor hen die u niet kennen, die misschien eng vinden om u toe te laten. Maar als dit voor jou is, wil ik je vragen, als je Jezus niet kent, maar je wil hem leren kennen, om op te staan, om uit je schulp te komen en te zeggen, Heer, ik begrijp dat ik het niet red zonder u, maar dat het met u mogelijk is. Ik begrijp dat u me niet afwijst, maar dat u me liefdevol omarmt. Ik begrijp dat ik bij u mag komen met al mijn rotzooi, met al mijn pijn en met al mijn verdriet. En dat we het samen op gaan ruimen en er iets moois van gaan maken. En dat u een mooi leven voor me heeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat doet. Ik ontvang het als een cadeau in Jezus' naam. Ik bid voor jou, de geestelijk volwassenen. Misschien gepokt en gemazeld door het leven. Van alle markten thuis. En je hebt alles al een keer gehoord en alles al een keer gezien. Maar ik zeg je, je weet nog niet half wat de Heer voor je heeft. En ik bid, open je hart. En als dit voor jou is, ga dan staan. Of zeg tegen de Heer, Heer, ik ben beschikbaar. Als u mij nodig heeft voor uw koninkrijk, als u mij nodig heeft om iets te doen, als u mij iets wil laten zien, Heer, ik ben bereid om het te laten verrassen door wat u voor me heeft. En dank u wel dat u iets geeft wat ik nooit gedacht had van u zou krijgen. Dat ik nooit gedacht had dat dat voor mij zou zijn. Dank u wel daarvoor. Als jij herkent in die vleeselijke mens, waar Jezus wel in jouw leven is, maar niet de plek heeft die hij zou kunnen hebben, ga dan staan. Zeg tegen de Heer, Heer Jezus, ik begrijp dat ik zelf weer op de troon van mijn leven gekomen ben en probeer alle dingen te ordenen. Maar het lukt me niet. Heer Jezus, help mij om de teugels aan u te geven en ze bij u te laten. En bij alles af te vragen, Heer Jezus, wat zou u willen dat ik doe? Of misschien, Heer Jezus, kunnen we dit samen doen? En dank u, Heer, dat u zo met mij aan de slag gaat. Dank u, Heer, dat u zo in mijn leven weer orde brengt. Dat u het rustpunt en de vrede bent van mijn hart. Dank u wel daarvoor. Amen. Voor de mensen thuis, ik denk, ik heb niemand om mee te praten. Er is een nummer wat straks in beeld verschijnt. Maak daar gebruik van. En als je hier in de zaal zit en je wil erover doorpraten, kom dan straks naar voren. Wees welkom. Ga je goed.